Goedemorgen gemeente, mijn naam is Rikki Scheffer en namens de kerkenraad heet ik u van harte welkom in deze dienst waarin dominee Irma Pijpers uit Zutphen voor zal gaan. We groeten de luisteraars aan de cd en de website. De organist vanmorgen is Gert Oldebeuving, de lector is Ina Wijminga en de koster is Bart Boenink. De opname wordt verzorgd door Peter de Bruin. Gisteren is er een boeket bloemen gebracht naar de heer Gerrit-Jan Hutink in Steenderen. De voedselbankactie. Het is een zeer geslaagde actie geweest met een mooie opbrengst aan levensmiddelen. Met de door u meegebrachte levensmiddelen zijn 19 kratten gevuld. Ook heeft de collecte een mooi bedrag van €200 opgebracht. Zowel de diaconie als de voedselbank zijn hier heel erg blij mee. Namens hen bedankt voor uw gulle gave. Op zondag 17 november om 11:45 is er weer een kind op schootviering. In het Anker en Hubertien Oostdijk en Roelie Reiling gaan voor in deze viering. Aan het eind van de dienst kunt u uw gaven geven voor de diaconie en de plaatselijke kerk. De uitgangscollecte is voor de najaarscollecte van Kerk in Actie en bestemd voor Bolivia. Door klimaatsverandering is de regenval in het hoge Andesgebergte steeds grilliger. Veel jongeren trekken naar de stad omdat ze geen toekomst meer zien in de bergen. Maar sinds er waterreservoirs gebouwd worden, is er irrigatielandbouw mogelijk en keren de jongeren toch weer terug. Samen met de boeren en boerinnen leren ze groenten verbouwen. Zo gaan de scholieren aan de slag in de schooltuinen. Dit geeft hoop, ook op 4000 meter hoogte. Zondag 17 november is er om 10 uur weer een kerkdienst in de Remigiuskerk, waarin dominee Hubertien Oostdijk zal voorgaan. Ik steek nu de tafelkaarsen aan en aan het licht van de paaskaars. We wensen elkaar een goede dienst en ik wil u vragen te gaan staan.
Thank you. Onze hulp is in de naam van de Heer. Die trouw blijft tot in eeuwigheid. Genade, barmhartigheid en vrede zijn we van God, onze Vader, van Jezus Christus de Heer en van de Heilige Geest. Het land waar goedheid is in overvloed en vrede zal heersen, daarvan zongen wij. En in de lezing van vandaag gaat het over een land waar zowel het goede als het kwade opspruit. Het graan, maar daartussen het raaigras. Want zo is het vaak in het leven, in de wereld ook. Dat was vroeger zo en dat is vandaag de dag nog steeds. Dat tussen het goede het kwaad is en dat je dat niet meteen direct herkent. Dat Jezus daar iets over te zeggen heeft, dat is duidelijk. Dat heeft Jezus tijdens zijn tijd hier op aarde de hele tijd gedaan. Maar hier gebruikt hij dat beeld om ons te vertellen hoe we in de wereld kunnen leven en hoe we om kunnen gaan met kwaad en goed. In de wereld van vandaag zijn veel goede dingen gelukkig, maar er is er ook kwaad. Soms heel duidelijk, soms wat meer onzichtbaar. Laten wij bidden met ons Kyriëgebed. Laat ons bidden. Goede God, Heer, uw heil is geplant bij alle mensen die proberen uw weg te gaan. Maar tegelijkertijd zijn er zoveel mensen die zoeken naar uw heil. Die slachtoffer zijn geworden van het kwaad wat om hen heen is. Van mensen met kwade bedoelingen. Mensen roepen naar u in oorlogsgebieden, overal ter wereld. Heer Jezus, waar u ook gaat, de vrede gaat u voor. Maar tegelijkertijd zijn op deze wereld zoveel plekken waar die vrede niet is. En waar mensen slachtoffer zijn van onrecht, van geweld. Waar mensen op de vlucht slaan in de hoop ergens anders weer in vrede te kunnen leven. Heer Jezus Christus, kom in ons midden, kom in deze wereld. Spreek Gods woord. Zo bidden wij zingend. Omdat wij het mogen geloven en belijden dat God de wereld niet loslaat, willen we God de lof toezingen met ons Gloria-lied 869, de versen 1, 3 en 6. Laten wij nu we de schriften openen bidden om Gods geest. God, u die ons roept om op weg te gaan. U die ons bevrijdt uit alles wat ons neerdrukt. Wij bidden u. Wees hier aanwezig. Nu wij rond uw woord zijn samengekomen. Open onze harten, ons verstand, zodat uw woord in ons kan indalen, wortel kan schieten en vrucht kan dragen. Dat uw woord ons zal leren, het verschil tussen goed en kwaad, en hoe wij met die dingen in ons leven om moeten gaan. Ga ons voor. Op uw weg door deze wereld, in deze tijd en heel ons leven. Amen.
Ik lees uit Jesaja 40, vers 12 tot en met 25. Wie heeft de wateren met holle hand omvat, de hemel met zijn hand gemeten? Wie heeft het stof van de aarde met een maatbeker afgepast? Wie heeft de bergen gewogen op een weegschaal, de heuvels met balans en gewichten? Wie heeft de geest van de Heer gemeten? Heeft iemand hem ooit raad gegeven? Wie raadpleegt hij? Wie biedt hem inzicht? Wie leidt hem op de paden van het recht? Wie leidt hem naar kennis? Wie toont hem de weg van het inzicht? In zijn ogen zijn de volken als een druppel in een emmer, als een stofje op een weegschaal. De eilanden weegt hij als zandkorrels. Zelfs de Libanon levert te weinig hout, te weinig wild voor een brandoffer. De volken betekenen niets voor hem in zijn ogen. Voor hem zijn ze minder dan niets. Maar met wie wil je God vergelijken? Waarmee is hij gelijk te stellen? Met een godenbeeld misschien? Dat is door een ambachtsman gemaakt, door een edelsmid overtrokken, met goud en zilverbeslag. Met een beeld op een voetstuk? Dat is maar een stuk hout dat niet vermolmt. Iemand heeft het uitgekozen en een vakman heeft gezocht om een godenbeeld te maken dat niet omvervalt. Weet je het niet? Heb je het niet gehoord? Is het je niet van meet af aan verteld? Is het niet al helder sinds de grondvesting van de wereld? Hij troont boven de schijf van de aarde. Haar bewoners zijn als sprinkhanen. Hij spreidt de hemel als een doek, spant hem uit als een tent om in te wonen. Hij maakt vorsten nietig en leiders van de aarde onbeduidend. Nauwelijks zijn ze geplant, nauwelijks gezaaid, nauwelijks hebben ze wortel geschoten of hij blaast over hen en ze verdorren. En de stormwind neemt hem op als kaf. Met wie wil je mij vergelijken, zegt de Heilige? Aan wie ben ik gelijk te stellen? Tot zover.
tweede lezing is uit het Evangelie van Matteüs, hoofdstuk 13, versen 24 tot en met 30 en 36 tot en met 43. Jezus hield hun een andere gelijkenis voor. Het is met het koninkrijk van de hemel als met een mens die goed zaad op zijn akker uitzaaide. Terwijl de mensen sliepen, kwam zijn vijand giftig onkruid tussen het graan zaaien en vertrok weer. Toen het jonge gras opschoot en vrucht begon te dragen, kwam ook het onkruid tevoorschijn. De knechten kwamen de heer des huizes vragen: Heer, hebt u soms geen goed zaad op uw akker gezaaid? Waar komt dat onkruid dan vandaan? Hij antwoordde: Dat is het werk van een vijand. De knechten zeiden tegen hem: Wilt u dat wij het onkruid weghalen? Hij antwoordde: Nee, want dan zouden jullie met het onkruid ook het graan lostrekken. Laat beide samen opgroeien tot aan de oogst. Dan zal ik, wanneer het oogsttijd is, tegen de maaiers zeggen: Haal eerst het onkruid weg, bind het in bundels bij elkaar en verbrand het. Breng dan het graan bijeen in mijn schuur. Na een tijdje stuurde hij de mensen weg en ging naar huis. Zijn leerlingen kwamen bij hem en vroegen: Wilt u ons de gelijkenis van het onkruid op de akker uitleggen? Hij antwoordde hun: Hij die het goede zaad zaait, is de mensenzoon. De akker is de wereld. Het goede zaad, dat zijn de kinderen van het koninkrijk. Het onkruid, dat zijn de kinderen van het kwaad. De vijand die het zaait, is de duivel. De oogst staat voor de voltooiing van deze wereld. En de maaiers zijn de engelen. Zoals het onkruid bijeengebracht wordt en in het vuur verbrandt, zo zal het gaan bij de voltooiing van deze wereld. De mensenzoon zal zijn engelen erop uitsturen en ze zullen uit zijn koninkrijk al wat ten val brengt en al wie onrecht pleegt bijeenbrengen en in de vuuroven werpen. Daar zullen ze jammeren en knarsetanden. Dan zullen de rechtvaardigen in het koninkrijk van hun vader stralen als de zon. Laat wie oren heeft goed luisteren. Hier eindigt het evangelie van vandaag. Gemeente van onze Heer Jezus Christus, ons beleid ten opzichte van onkruid vandaag de dag is heel wat anders dan in deze gelijkenis. Wij wachten liever niet tot het onkruid helemaal is opgekomen voordat wij ons ervan gaan ontdoen. Zeker niet bij struiken als zevenblad of hop. In veel tuinen ligt misschien wel worteldoek, zodat het onkruid niet door het grind kan opkomen, of we wieden het geregeld. En ook als de bermen worden ingezaaid met kleurige wilde bloemen, zijn er genoeg tegenstanders die zeggen dat dat rommelig oogt en dat de gemeente beter kan gaan maaien. Het is in Zutphen, waar ik vandaan kom, altijd in de zomer en in de lente aan de orde van de dag. En dat terwijl datgene wat wij onkruid noemen ook veel goeds kan brengen. Daar waar die bermen niet meer regelmatig gemaaid worden, komen allerlei insecten terug. Kleine dieren kunnen zich er schuilhouden, waardoor die, zo op het oog rommelige berm, ineens kan zorgen voor heel veel nieuw leven. Maar over dat onkruid gaat het in het verhaal dat Jezus hier vertelt helaas niet. Hier gaat het om het gewas dolik. Iets wat ook wel raaigras wordt genoemd. Dat is een grassoort die op het begin precies lijkt op graan dat opkomt. En pas als het graan helemaal rijp is, dan pas zie je het verschil. Het is ook te proeven trouwens, want als er dolik tussen het graan is gekomen, dan kan het brood bitter worden. Het is zelfs giftig. Het is dus geen onschuldig onkruidje of grassoortje dat hier tussen het graan is gezaaid. En omdat het zo ontzettend op graan lijkt, wordt het ook moeilijk om onderscheid te maken tussen wat nu dat dolik is en wat dat graan. Dit is typisch zo'n gelijkenis zoals alleen Matthäus die vertellen kan. Aan de ene kant gegrepen uit het gewone leven, herkenbaar, maar wel altijd met die typisch venijnige staart. Een collega van mij zei ooit eens, het is altijd weer Matthäus waar het uiteindelijk weer eindigt in gejammer en tandengeknars. Want aan het eind wordt dat onkruid dat heeft mogen opgroeien toch in dat vuur gegooid en is het toch weer een uitverkiezing tussen goed en kwaad. Zo wordt het toch weer een gelijkenis die menig mens, en misschien ook ons wel, doet afvragen of we, als het moment daar is na de oogst, bij die bundel graankorrels gaan horen of toch bij dat onkruid. Een beetje zelfonderzoek is de mens namelijk niet vreemd. En zelfkritiek al helemaal niet. Vaak hoor ik mensen dingen over zichzelf zeggen die er niet om liegen. Die hard zijn, zonder mededogen en soms zelfs vol oordelen. En soms hoor ik ze ook wel eens over mezelf zeggen in mijn hoofd of zachtjes tegen mezelf mompelen. Je kritische zelf kan behoorlijk streng zijn als het nodig is. En vaker ook als het helemaal niet nodig blijkt te zijn. Iedere dag opnieuw leveren wij als mensen de strijd tussen goed en kwaad. Want van jongs af aan wordt het ons geleerd om in de pas te lopen, om ons aan te passen aan wat die wereld van ons verwacht en te onderdrukken wat niet in die wereld past. Het onkruid in onze gedachten, in onze levens, onze donkere gedachten, onze twijfels, de troep die ons leven zo nu en dan kan zijn, dat moeten we toch iedere dag opnieuw weer bestrijden. En als dat dan niet lukt, dan moeten we toch wel zo ver mogelijk weg zien te drukken, zodat niemand, misschien wij zelf ook niet, er last van kan hebben. Maar die actie verergert vaak die kritische stem die je van binnen hebt. En kan het moeilijker maken om het goede in ons leven te zien. Of het goede in onszelf de ruimte te geven. En zo kan die gelijkenis ons dus ook een gevoel van onmacht geven. Het is ondoenlijk om tegen het kwaad te strijden, kan je denken. Zowel in jezelf als in de wereld van vandaag. Net als je denkt dat er ergens vrede is, breekt ergens anders de oorlog uit. En soms lijkt het zelfs van kwaad tot erger te gaan. En hoezeer we dan ook ons best doen, het lukt ons maar niet om van die wereld die mooie, aangeharkte, onkruidvrije tuin te maken. Want hoe vaak we het ook proberen, uiteindelijk komt het zelfs weer bovenop het worteldoek terecht, dat onkruid. Of piept het tussen de randen van onze tuintegels. En groeit het net op dat stukje waar je geen verdelgen had gespoten. En zo zijn we weer terug in die wereld die Jezus hier schetst in zijn gelijkenis. Want die vertelt ons toch weer die ongemakkelijke waarheid dat de perfecte en zuivere wereld waarop wij hopen niet kan bestaan. En dat het soms zelfs zo is dat we dat onkruid helemaal niet kunnen herkennen. En dat maakt dat zwart-witte tussen goed en kwaad ineens veel grijzer. En dat onderscheid tussen goed en kwaad veel moeilijker. En we hoeven eigenlijk niet lang te zoeken om dat in onze eigen wereld van vandaag de dag te zien. Want hoe vaak twijfelen we niet bij berichten of het nepnieuws is of niet. Zeker met de komst van de artificial intelligence. Hoe vaak stellen we ons vertrouwen niet in mensen die achteraf wolven in schaapskleren blijken te zijn. Of pakken zelfs onze eigen acties die we met goede intenties hadden ingezet toch anders uit dan we hadden verwacht. Deze wereld, hoe mooi zij ook door God geschapen is, bevat gebrokenheid, bedrog, zonde zelfs, duisternis en strijd. En hoezeer we ook ons best doen om al die dingen te bestrijden en te onderdrukken, we krijgen die wereld nou eenmaal niet perfect. Dat hebben we niet in de hand. Niet als individu en ook niet als kleine gemeenschap. Wie die wereld wel in de hand heeft, is God. God die ooit de wereld heeft geschapen in al haar perfectie en zag dat het goed was. En die, toen het kwaad eenmaal in die wereld wortel had geschoten, ooit besloten heeft letterlijk dat schone schip te maken. Maar daar achteraf zoveel spijt van heeft gekregen dat hij gelijk gezworen heeft het nooit meer te doen. En zo leven we dus in die wereld die door God geschapen is, met licht en duisternis. En waar regenbogen zijn van kleuren, vol nuances, lichtbrekingen, maar waar ook soms troep en kwaad kan zijn. En gelukkig zijn we daar niet alleen, maar is God er ook. En God wacht. God wacht met het vellen van een oordeel tot alles is opgekomen en het tijd is om te oogsten. En dan pas wordt besloten wat leven heeft gegeven en wat bitter is geweest. Niet eerder. En hiermee veegt Jezus in zijn verhaal de vloer aan met die vastgeroeste normen en waarden die al zo oud zijn als deze wereld. Hij leert ons dat we onze voorstellingen van wat goed is voor de wereld, wat goed is voor ons, achter ons kunnen laten. En dat we een leven mogen leven dat door God gewild is, met al het moois en lelijk dat er te vinden is. En dat we in dat proces onszelf en elkaar ook niet te hard hoeven te oordelen aan de hand van wetten, beperkingen, grenzen of regels die ons van jongs af aan misschien al werden opgelegd. Wetten die ons de dingen laten doen wat Jezus niet van ons gevraagd heeft. Voor rechter spelen in de levens van mensen om ons heen of in ons eigen leven. Met deze gelijkenis leert Jezus ons ook geduld te hebben. Geduld met onszelf, geduld met mensen om ons heen en geduld met die kritische stem die je soms van binnen kan hebben. Hij roept ons op niet te snel een oordeel te vellen over wat goed of fout is, juist omdat we bij veel situaties niet bij machten zijn om dat onderscheid te maken. Er is er namelijk maar één iemand die dat kan. En dat is God. God die ons ziet zoals we zijn. Met ons graan. Met misschien soms ook ons onkruid. En die juist te midden van die puinhoop, van die rommelige akker, bij ons blijft. Ons steeds opnieuw blijft opzoeken. Die niet ons aanspoort om al dat onkruid uit te rukken, maar het juist ermee uit te houden, omdat vaak met het wegtrekken van het kwaad soms ook het goede kapot kan gaan. God heeft ons niet alleen gelaten en ons steeds opnieuw verteld hoe we het goede in ons de ruimte kunnen blijven geven. Jezus spreekt van die God die ons niet zomaar afschrijft, maar wacht tot het moment daar is. En dan pas al het kwaad van het goede zal scheiden. Niet alleen in deze wereld, maar ook in onszelf. God die ons zelf zal zuiveren van wat er in ons leeft. Van datgene waar we ons hele leven lang tegen hebben moeten vechten. En het goede dat ook in ons te vinden is, daarmee nog meer de ruimte zal geven. Dat is de genade waaruit wij vandaag de dag in deze gebroken wereld mogen leven. Mogen het zo zijn. Amen. Laten wij ons geloof belijden met lied 342. laat ons danken en voorbeden doen. God, u die goed en kwaad ziet, wij danken u voor al het goede dat wij mogen ontvangen, voor het licht dat iedere dag opkomt en onze levens kleurt, voor de aarde, uw prachtige schepping, waar wij iedere dag opnieuw van mogen genieten. Van uw Zoon, Jezus Christus, die voor ons uitging in deze wereld en ons vertelde over goed en kwaad, die het goede liet overwinnen door de dood te overwinnen en ons zicht te geven op een nieuw leven, een leven vol nieuwe kansen. Wij danken u voor mensen om ons heen, in wie uw geest te ontdekken is. Mensen die het goede doen, tegen al het kwaad in, en zo zachte krachten als liefde laten overwinnen. En daarom bidden wij u voor deze wereld, een wereld waar zoveel grote machten dreigende taal spreken. Een wereld waar zo vaak het recht van de sterkste lijkt te heersen. En waar grote woorden en groot vertoon soms zoveel verschil kunnen maken. Wij bidden u dat de zachte krachten van liefde en barmhartigheid zullen winnen. Dat de goede mensen zullen winnen over het kwade. Zo bidden wij samen. Wij bidden u om vrede, want er is zoveel oorlog op deze wereld en er is zoveel dreiging voor nieuwe oorlogen. Wij bidden u voor het Midden-Oosten, voor Oekraïne, voor al die plekken waar oorlog is, waar wij dat niet meer weten, en voor al die plekken waar de dreiging te voelen is van oorlogen die op het punt staan van uitbreken. Wij bidden u voor vrede in ons land, waar soms de vrede zo fragiel blijkt en waar mensen soms op kunnen staan tegen elkaar en elkaar geweld aandoen. Wij bidden u voor vrede in onszelf, voor als we twijfelen aan onze goedheid, voor als wij twijfelen aan onze waarden. Zo bidden wij samen. Wij bidden u voor kerken wereldwijd. Voor kerken waar mensen in grote getalen naartoe komen om u de lof toe te zingen. Om te belijden dat u de enige bent. Maar we bidden u in het bijzonder voor al die gemeenschappen waar mensen dat in de verborgenheid moeten doen. Omdat uw naam belijden gevaarlijk is. Omdat zij vervolgd worden, omdat zij in u geloven. Wij bidden u voor gemeenschappen die steeds kleiner worden en zich afvragen hoe de toekomst eruit zal zien. Wij bidden u voor gemeenschappen waar de liefde weg lijkt te zijn. Waar mensen elkaar niet meer horen of verstaan. Waar conflicten zijn. Wij bidden u dat we één mogen worden in uw naam, wereldwijd. Zo bidden wij samen. Wij bidden u voor onszelf, voor als wij eenzaam zijn, ons niet gehoord voelen door mensen om ons heen, voor als wij strijden tegen iets in onszelf, gevoelens die we niet uit durven te spreken, dingen waarop wij hopen, maar waarvan we verwachten dat ze nooit zullen gebeuren, of een ziekte die ons in de greep houdt. Wij bidden u, voor als we moeten ervaren dat onze levens kwetsbaar zijn. En we bidden u voor de mensen die afscheid hebben moeten nemen van iemand. Door strijd, door het kwaad of door de dood. Dat u aanwezig mag zijn in het verdriet en het gemis. En dat u ook aanwezig bent in de herinneringen die de gedachtenis en degene van wie we afscheid hebben moeten nemen nog mogen kleuren. Zorg voor mensen om ons heen, om gaande te blijven op uw weg door deze wereld. Zo bidden wij samen. Onze gebeden, onze verlangens, onze dromen of onze geheimen in deze stilte. Zo komen onze gebeden samen in het gebed dat Jezus ons leerde. Onze Vader, die in de hemel is, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen. U wil geschieden op aarde zoals in de hemel. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, zoals ook wij onze schuldenaars vergeven. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van het boze. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in eeuwigheid. Amen. Wij zingen nu ons slotlied, lied 825, de versen 1 tot en met 3, 5 en 8. dan van hier met de zegen van God om tot een zegen te zijn. De Heer zegene en behoede u. De Heer doet zijn aanschijn over u oplichten en zij u genadig. De Heer verheffe zijn aangezicht over u en geve u vrede.